Nou, dank jullie wel voor de mooie aanbidding. Fantastisch. Heerlijk als je in een tijd van wereldwijde onrust een soort van rustplek hebt. Een soort vredekerk waar je kunt God aanbidden en een beetje boven de situatie kan uitstijgen. Hè? Dat is belangrijk. Dank je wel voor de prachtige liederen. Ik wilde deze ochtend met jullie nadenken over een thema dat heet De kerk heeft bobo's nodig. Het woord bobo is ooit verzonnen door Ruud Gullit, degene die dat nog weten. Die gebruikten het voor alle belangrijke bazen van de KNVB. Zeg maar degene die de macht hebben in het voetballand. En die term is een beetje blijven bestaan, ook in het dagelijks taalgebruik. Een bobo is nog steeds een belangrijk persoon. Ik ga er vandaag een wat andere betekenis aan geven. Maar dat zul je zo wel merken. Ik begin even met een stukje actualiteit. Want we leven in een, ik zei het al, in een tijd van onrust. Op dit moment is Iran heel veel in het nieuws. En als het gaat om Iran en de Bijbel, dan is er een heel interessant perspectief. Wat misschien wel de hele situatie in de wereld ook even in een ander licht zet. Misschien juist als christen moet je soms het nieuws ook even anders lezen samen met je Bijbel. Iran heeft in de Bijbel al een hele lange geschiedenis van een rijk dat een nauwe band heeft met Israël. Het volk Israël is ooit door het Persische Rijk naar Jeruzalem terug laten gaan. De stadsmuren zijn herbouwd, hè, denk aan Nehemia, mede dankzij de toestemming van het Persische Rijk. Het Iraanse, wat we nu Iran noemen, het Persisch Rijk, was toen ook een rijk dat heel inclusief dacht. Er was heel veel ruimte voor mensenrechten, er was ruimte voor vrijheid van godsdienst. Heel bijzonder voor die tijd. We hebben het over duizenden jaren geleden. Cyrus, de Iraniërs noemen hem Kurosh, die koning was toen al een belangrijke koning. Kijk maar ook wat de Bijbel zegt. Over hem, want God heeft hem opgedragen voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. De Persische koning werd gebruikt om zelfs de tempel te herbouwen. En in het volgende stukje ook over Iran, als dat even doorgeklikt wordt, Jesaja 45, dan zegt de Heere tegen Cyrus zijn gezalfde. En dat is bijzonder dat een koning, een heidense koning in de Bijbel, gezalfde werd genoemd. Want die term was eigenlijk alleen maar voor koningen van Israël of profeten, die waren ook gezalfd. Maar hier is een heidense koning een gezalfde. Die God gebruikt om te laten zien wie de God van Israël is. Nou, dit even in je achterhoofd. Gaan we nu even kijken naar het volgende stukje. Dit is Jeremia 49 en hier wordt gesproken over Elam. En Elam is een Bijbelse naam voor Iran. Nog steeds, Elam is een provincie in Iran. Dus Elam is eigenlijk een ander woord voor Iran of voor het Persisch Rijk. En dan zie je hier een profetie over de toekomst van Elam. Kijk, ik zal Elams bogen breken, het wapentuig waarop zijn macht berust. Ik laat vier stormen over Elam komen uit alle vier de hoeken van de hemel. En ik zal dat volk in elke windrichting verstrooien. Geen land waar men de ballingen niet ziet. Met andere woorden, er is blijkbaar een tijd aangekondigd in de Bijbel, in het Oude Testament, een tijd waarin er over de hele wereld Iraniërs zullen verspreid zijn als vluchtelingen. Nou, welke tijd is dat nou? Welke tijd kennen we die hieraan voldoet? Dat is de enige tijd die we nu kennen, namelijk sinds de islamitische revolutie in Iran. Dus sinds 1979 zijn Iraniërs als ballingen, als vluchtelingen, over de hele aarde verspreid. Met andere woorden, deze paar duizend jaar oude profetie is nu pas in vervulling gekomen. Nu kun je echt letterlijk in elk land in de wereld kun je een Iraniër tegenkomen. En ik kom in heel veel kerken, er is altijd bijna wel een Iranier ook in de kerk. Dat is heel bijzonder. Is dat hier ook zo toevallig? Nee, dan zijn jullie een uitzondering. Misschien moet je daarvoor bidden. De profetie gaat nog verder, moet je kijken. Dan zal ik mijn troon in Elam vestigen en koningen en leiders wegvagen. Nou, moet je even opletten. De koning van Perzië, de Shah, die was al weggevaagd door de islamitische revolutie. Maar de leiders daarna worden op dit moment één voor één weggevaagd. En dan zal er dus iets komen. Ik zal in Elams lot een keer brengen, spreekt de Heer. Blijkbaar is er een plan nog voor Iran op het wereldtoneel, maar ook in Gods plan met de wereld en met Israël. Blijkbaar is er een moment dat er aan zit te komen, misschien gaan we dat meemaken, dat er een grote ommekeer komt in het land Iran. En dat de relatie tussen Iran en Israël, die dus volledig verstoord is op dit moment, misschien ook weer hersteld wordt in het licht van wat er ooit geweest is. Een hele hechte band. Je ziet het trouwens tussen de volken zelf wel. Hè. Het is het volk van Israël en het volk van Iran. Dus niet de regering van Iran, maar het volk van Iran is heel erg verbonden, voelt zich heel erg verbonden met Israël en met de Joden. En ik zeg dit omdat ik denk dat we leven in de eindtijd. En we weten niet wanneer precies Jezus terugkomt. Maar er zijn een aantal dingen die nog staan te gebeuren, waarvan dit er één is. En het zou me niet verbazen als wij getuigen zijn van wederom een belangrijk teken van de eindtijd. Dus het zijn onrustige tijden. Ik zeg niet dat oorlog goed is of leuk is. Ik ben echt niet blij met bommen die kinderen vermoorden. Ik zeg alleen, we moeten soms even het grotere plaatje zien. Dat er ook met dingen die pijnlijk zijn en zinloos lijken, dat er toch ook een groter plan is die tot uitvoering wordt gebracht. Er zijn nog dingen die staan te gebeuren waarvan we nu nog niet het eindresultaat zien, maar die ons wel hoop kunnen geven dat de wereld niet verloren is en dat God niet weggetrokken is uit onze wereld. Dus we gaan het zien. Dat wil ik even ter bemoediging aan jullie meegeven. Jullie weten misschien, mijn vrouw is Iraanse. Dus voor mij is dit natuurlijk ook een heel persoonlijk verhaal wat ik met jullie deel. Nu even terug naar het onderwerp waar ik vanochtend wilde spreken. En dat is die van de bobo's. Een bobo is, in mijn uitleg vandaag, is niet zozeer een heel belangrijk persoon. Het is wel een persoon die God wil inschakelen in zijn kerk. En daarmee misschien wel juist ook een heel belangrijk persoon. Een bobo is iemand die allereerst beschikbaar is. Ik heb voor elke letter van het woord bobo heb ik straks een woord dat laat zien waarom iemand door God gebruikt kan worden. En de eerste is misschien wel de belangrijkste, namelijk ben jij überhaupt beschikbaar voor God? Ben jij beschikbaar om door God gebruikt te worden? Het begint eigenlijk ook bij het leven van Jesaja heel simpel met deze vraag. De stem die Jesaja hoorde van de Heer was, wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? En het enige wat Jesaja hoefde te antwoorden was, hier ben ik, Heer, stuur mij. Zie je, Jesaja werd niet gekozen omdat hij fantastische diploma's had, omdat hij al heel veel ervaring had. Hij was beschikbaar. Hij vroeg zich ook niet af van, Heer, ben ik wel geschikt? Hij was voor God bruikbaar omdat hij beschikbaar was. Dit is misschien wel de eerste vraag die we allemaal te krijgen hier. Ook op aarde, maar ook in de kerk. Ben ik beschikbaar? Twijfel niet zo snel aan jezelf of jij wel geschikt bent. Want vaak gaat God nog heel veel dingen doen om jou geschikt te maken. En uiteindelijk zijn we misschien allemaal niet helemaal geschikt. De vraag waar het mee begint is, zijn we beschikbaar? En dat is onze verantwoordelijkheid. God kan ons geschikt maken voor een taak. Wij moeten antwoorden op de vraag, ben ik beschikbaar? Er is een heel interessant verhaal bij deze beschikbaarheid. En dat verhaal is in het Oude Testament en dat heeft te maken met Gideon. Jullie kennen misschien Gideon als een belangrijk leider die ook eerst niet beschikbaar was. Eigenlijk ook dacht van, Heer, waarom wilt u mij hebben? Maar God heeft Gideon uitgekozen en hem gebruikt om het volk Israël in een hele moeilijke periode te leiden. Nou is het zo dat Gideon oud werd, maar uiteindelijk moest opgevolgd worden. En er was geen opvolger. Nou, dit is een heel apart verhaal in de Bijbel. Ik weet niet hoeveel van jullie dit verhaal kennen. Maar Gideon had maar liefst 70 zonen. Hij was een heel actief mens. Hij had ook meerdere vrouwen, moet ik er wel bij zeggen. En in dit verhaal van Rechteren 9 zie je dat Jerubbaal, dat is een andere naam voor Gideon. Dus Gideon had twee namen, zeg maar een Joodse naam en een heidense naam. Zijn heidense naam was Jerubbaal. Hij had dus 70 zonen en een van die zonen was Abimelech. En Abimelech was, nou ja, hoe zeg je dat netjes, was een verschrikkelijk persoon. Het was een jongen die eigenlijk maar één ding wilde en dat was macht. Hij was dus in feite beschikbaar voor de opvolging van Gideon, maar hij was duidelijk niet de persoon die het had moeten doen. Het had misschien wel elke andere zoon van Gideon kunnen zijn, maar niet Abimelech. Maar uitgerekend, hij pakt de macht. En hoe hij dat doet, zie je in dit vers. Dat is niet heel fris. Dit is een van de moorddadigste verhalen uit de Bijbel. En hier kun je echt niet God de schuld van geven. Mensen hebben heel veel vrijheid om vreselijke dingen te doen. En we moeten niet te snel zeggen van waarom heeft God niet ingegrepen... Nou, omdat er mensen zijn, zoals jij en ik, die een vrije wil hebben en soms vreselijke dingen kunnen doen, omdat we daarvoor kiezen. En dit is wat Abimelech heeft gekozen. Hij wilde de macht pakken en hij had een plan bedacht. Hij ging eerst terug naar de stad, het dorp van zijn moeder. Dus je hebt Gideon en dan een aantal vrouwen. Een van die vrouwen was de moeder van Abimelech en die woonde in Sichem. En hij is in Sichem is hij een soort van... groepje gaan vormen, hij is gaan lobbyen. Hij ging terug naar zijn familie van zijn moeder en heeft gezegd van ik wil de leider worden. En natuurlijk iedereen stond achter hem, want het was familie. En toen heeft hij met een bende van Sichem, heeft hij dus alle broers, al zijn eigen broers, alle kinderen van Gideon heeft hij omgebracht op één enkele steen. Nou, je kunt je wel voorstellen dat God dit niet ongestraft laat. Let wel, er zijn dus dingen die we mogen doen, die God toelaat, omdat we vrij zijn om te kiezen. Maar er is altijd weer een prijs, altijd weer een straf, een afrekening. Daarom alleen al zou ik christen willen zijn, om te geloven dat er een eindoordeel is. Stel je voor dat iemand als Hitler nooit zijn straf zou ontlopen. Dat zou toch oneerlijk zijn, hè? Dat je miljoenen mensen de dood injaagt en dan zelfmoord pleegt en dan lekker denkt van doei, ik ben weg. Nee, er is altijd een eindoordeel. En ook deze Abimelech wordt geoordeeld. Kijk maar in het volgende vers. We gaan nu naar Sichem toe. We gaan naar een plaatsje waar Abimelech wil de macht grijpen, die wil die innemen. Hij bestookte de toren van de stad van dichtbij. En toen hij de poort naderde om die toren in brand te steken, dus hij was nog steeds aan het moorden, gooide een vrouw een maalsteen op zijn hoofd, waardoor zijn schedel werd verbrijzeld. En waarom laat ik dit zien? Omdat de Bijbel zegt ergens, wie het zwaard hanteert, zal door het zwaard omkomen. Wie een steen hanteert, zal door een steen omkomen. Zie je dit? God laat niet ongestraft wat deze Abimelech heeft gedaan. Hij heeft op één enkele steen zijn broers vermoord. Hij werd door één enkele steen alsnog zelf gedood. En het oordeel komt ook over het dorpje Sichem. Kijk maar naar wat hier staat. Zo vergold God Abimelech het kwaad dat hij tegen zijn vader had begaan door zijn 70 broers te doden. En liet hij ook het kwaad van de burgers van Sichem op hun eigen hoofd neerkomen. Zo werd de vloek van Jotam, de zoon van Jerubbaal, aan hen voltrokken. Nou, dat laatste zinnetje vereist een beetje uitleg. Jotam was ook een van de 70 zonen van Gideon, van Jerubbaal. Want er waren er dus 70, inclusief Abimelech. Ze waren allemaal dus gedood, behalve eentje, de jongste, en dat was Jotam. Jotam was in staat om te ontsnappen aan de moordpartij en kwam later terug in het verhaal. Het moment dat Abimelech zichzelf tot koning, tot opvolger uitroept, dan komt Jotam om de hoek kijken en die komt een verhaal vertellen. Een gelijkenis, een parabel. En dat wil ik aan jullie laten zien in Rechteren 9 van 8 tot 15. Het is dus een gelijkenis. We kennen gelijkenissen uit het Nieuwe Testament van Jezus. Er is dus ook een gelijkenis in het Oude Testament en dat is dit verhaal. De parabel van Jotam. Eens gingen de bomen erop uit om een van hen tot koning te zalven. Dus het is een gelijkenis van bomen. Ze vroegen de olijfboom, wilt u onze koning zijn? Maar de olijfboom antwoordde, zou ik ophouden mijn olie af te staan waarmee goden en mensen worden vereerd om wat te wuiven boven de andere bomen uit? Dus toen vroegen ze het maar aan de vijgenboom. Wilt u onze koning zijn? Maar de vijgenboom antwoordde, zou ik ophouden mijn zoete vruchten af te staan om wat te wuiven boven de andere bomen uit? Zie je wat hier gebeurt? De bomen zijn niet beschikbaar om opvolger te zijn. Niemand wil koning zijn, want ze hebben iets anders te doen. Het verhaal gaat verder. Toen vroegen ze aan de wijnstok, wilt u onze koning zijn? Maar de wijnstok antwoordde, zou ik ophouden mijn sap af te staan, dat goden en mensen verblijdt om wat te wuiven boven de andere bomen uit? En tenslotte vroegen de bomen het aan de doornstruik. Nou, je voelt hem al aankomen, de doornstruik. Wilt u onze koning zijn? En de doornstruik antwoordde, als u mij werkelijk tot uw koning wilt zalven, kom dan maar hier, in mijn schaduw is het goed toeven. Dit is bijna een cynische grap, hè? Kennen jullie een doornstruik? Dat is nogal klein, met doornen. En dan zegt deze doornstruik, komen jullie maar onder mijn schaduw toeven. Dat je denkt van, ja, maar welke schaduw? Je bent een en al prikkel. Maar deze doornstruik denkt werkelijk dat hij iemand is. Zo niet, dan gaat hij ook nog dreigen, moet je kijken. Zo niet, dan zal er uit mijn takken een vuur komen dat de ceders van de Libanon zal verteren. Deze doornstruik heeft een volslagen verkeerd beeld van zichzelf. Hij denkt dat hij heel geschikt is om te dienen als een koning over de bomen. Maar dat is hij niet. Het probleem alleen van dit hele verhaal is niet alleen de doornstruik. Het probleem van dit hele verhaal, er was niemand anders beschikbaar. Er was geen boom beschikbaar om te doen wat deze doornstruik wel wilde doen. De verkeerde persoon was beschikbaar, omdat de juiste personen niet beschikbaar waren. Zie je dat? Dat is wat dit verhaal eigenlijk vertelt. En dat is het hele zielige en het ellendige aan misschien wel meerdere plekken in ons samenleving, of misschien ook in de kerk, dat we soms de beschikbaarheid overlaten aan de mensen die misschien niet helemaal de juiste persoon zijn. De vraag is soms, zijn wij beschikbaar? Zijn wij beschikbaar om te doen wat God van ons vraagt? Ik heb een goede vriend, die heet Samuel Lee. Dat is een voorganger in Amsterdam. Hij heeft ook een universiteit opgezet voor mensen die niet mogen studeren of niet kunnen studeren vanwege papieren die ze niet hebben of geld. En hij was heel erg toegewijd aan het helpen onderwijs geven aan mensen. Hij had alleen heel veel kritiek op migrantenvoorgangers in de hoofdstad. En hij had zoiets van, nou, dat zijn de verkeerde mensen. En toen heeft God hem laten zien door dit verhaal, van ja, jij hebt wel kritiek op anderen, maar ben jij zelf dan wel beschikbaar? En toen moest hij toegeven dat hij wel heel makkelijk kritiek kon leveren op anderen, terwijl hij zelf helemaal niet opstond om de taak van voorganger zelf te vervullen. Dus toen heeft God hem alsnog als voorganger ingezet. Nog steeds is hij voorganger van een hele bloeiende migrantengemeente in de Bijlmer. Maar hij wilde eigenlijk niet. Alleen hij besefte, als ik niet beschikbaar ben, dan gaan misschien anderen in dat gat springen en dan moet ik ook niet kritiek hebben. Als je het wil kritisch zijn, wees dan eerst zelf bereid om beschikbaar te zijn. Ja? Denk niet te snel dat een ander moet het maar doen. Ik heb wat beters te doen. Als er een doornstruik op een bepaald moment op de verkeerde plek komt, kan het best wel eens zijn dat er veel mooie bomen die plek niet hebben ingenomen. Kijk naar jezelf. Hè? Hier ben ik beschikbaar. Denk als Jesaja. En denk niet meteen van laat een ander het maar oplossen. Nou, dat is de eerste B van Bobo, beschikbaar. De tweede letter van Bobo is die van de O van onderwijsbaar. Dus iemand die beschikbaar is, dat is één stap, maar je hebt wat meer nodig. De tweede stap is, ben jij onderwijsbaar? En met onderwijsbaar bedoel ik helemaal niet dat je nou fantastisch goed bent in het studeren, dat je grote diploma's moet halen. Het is eigenlijk wat Matteüs ook zegt. Gelukkig zijn jullie ogen omdat ze zien en jullie oren omdat ze horen. Mensen die onderwijsbaar zijn, zijn mensen die in staat zijn om te luisteren. Mensen die kunnen iets ontvangen van God. Die bereid zijn om ook te luisteren en te doen wat God zegt. Die zich willen laten corrigeren. Heel vaak zijn we als mensen zo gefocust op kennis. We doen Bijbelstudie, niet zozeer om iets te horen, maar om te denken, zo, ik heb weer een lesje geleerd, ik heb weer iets nieuws gehoord. Maar de vraag is, wat is je houding tijdens het luisteren? De onderwijsbaarheid is niet een bekwaamheid om te studeren. Het is een houding om iets te leren en te doen. Onderwijsbaarheid is, het heeft meerdere aspecten. Dit is een hele oude uitspraak van een Romeinse staatsman. Die zei, wijzen leren meer van dwazen dan dwazen van wijzen. En ook hier denk ik dat het niet gaat om het feit dat de een wijs is omdat hij veel gestudeerd heeft. En de ander dwaas omdat hij dom is. Nee. Het gaat hier weer om houding. Een wijs mens heeft de houding om van iedereen iets te leren. Een wijs mens is in staat om ook van een heel ander iemand, die echt niet veel intelligenter hoeft te zijn, maar die in staat is om iets te horen wat God wil zeggen door een ander. En een dwaas is misschien iemand met heel veel diploma's, maar die denkt van ik weet alles al, ik hoef niks meer te leren. Onderwijsbaarheid is een hartshouding. En dat begint altijd met een bereidheid van Heer, heeft u mij nog iets te vertellen? Is niet zozeer dat je kritisch wil luisteren of denken van ik weet het allemaal al. Ik hoef zondag niet naar de kerk, ik ken mijn Bijbel al. Dat zijn niet de onderwijsbare mensen. Onderwijsbaar is iemand die zegt, Heer, u kunt mij altijd nog iets nieuws leren. En ik wil het graag van u ontvangen. Onderwijsbaar. De volgende B van Bobo is die van betrouwbaar. Betrouwbaar. Hele belangrijke B. En je ziet hem ook heel vaak in de Bijbel. Bijvoorbeeld hier in Matteüs 25. De gelijkenis van de talenten. De Heer zei tegen een van degene die zijn talenten had gebruikt. Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare diener. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. Ik vind het altijd heel bemoedigend om te lezen dat aan het eind van ons leven gaat God niet kijken van hoeveel heb jij gepresteerd? Hoeveel heb jij opgebracht? Hoeveel hoge cijfers heb je gehad? Hij kijkt heel erg simpel naar de vraag, ben jij betrouwbaar geweest in wat jou is toevertrouwd? God kijkt naar wederom naar wat we hebben vanuit ons hart uiteindelijk voor hem mogen doen. Niet één keer, maar misschien wel tot het eind van ons leven. Ik denk ook al dat God ook daarvan uitgaat dat we niet alleen maar iets in het begin van ons leven of midden in ons leven hebben behaald voor hem, maar dat we iets hebben volgehouden tot het einde. Trouw tot het einde. De grootste mannen en vrouwen Gods zijn degenen die tot in late leeftijd zijn trouw gebleken. Denk niet dat als je wat ouder bent dat je hebt afgedaan. Absoluut niet. De test van trouw zit hem juist aan het einde. Niet aan het begin. Zijn wij in staat om de Heer te volgen? Ook als het wat lastig gaat. Ook als we al lang meelopen. Zijn wij betrouwbaar gebleken? En betrouwbaarheid heeft denk ik ook twee dingen. Betrouwbaarheid is trouw, maar is ook dat we te vertrouwen zijn. Nederlands is dat wat betreft een heel mooie taal. Want betrouwbaarheid heeft dat allebei in zich. Het is trouw zijn, maar ook te vertrouwen zijn. Heeft God je iets toevertrouwd, ben je daarin te vertrouwen? Kan God rekenen op jou? Ook als het even niet mee zit, ook als het even niet makkelijk gaat, ben jij te vertrouwen. Ook in kleine dingen. Misschien heb je maar een kleine taak in de gemeente. Het gaat erom, ben jij trouw en betrouwbaar in datgene wat God jou heeft gegeven. Laten we daarin elkaar aanmoedigen. Alles wat iedereen doet in de gemeente is belangrijk. We hebben elkaar nodig. Niemand kan in zijn eentje een gemeente leiden. We doen dat samen. God heeft ons samen een taak gegeven. We zijn gemeente ook in betrouwbaar zijn. En in volharding. En in doorgaan. Volgende vers is een uitspraak van een, ik geloof dat het een politicus is, Joseph Edison, volgens mij is hij Canadees. Wat hij zegt hier is volgens mij nog steeds heel erg waar. Veel mensen hebben een verkeerd idee van wat waar geluk vormt. Het wordt niet bereikt door zelfvoldoening, maar door trouw aan een waardig doel. Ik denk dat we in deze tijd behoefte hebben aan mensen die weten wat een waardig doel is. En niet zozeer persoonlijk geluk. We leven in een vluchtige tijd. Het gaat zelfs meer om een kick dan om iets van lange termijn. Het gaat om de korte termijn bevrediging en niet om de lange termijn investering. En ik denk dat dit heel mooi zegt van zorg dat je weet waar God je voor bedoeld heeft. Hou vast aan dat waardige doel. Want het lijkt misschien dat het jou geluk kost, maar het zal je uiteindelijk geluk opleveren. Je wordt pas gelukkig als je weet dat God jou heeft geroepen en dat je daarin mag trouw zijn. En dat je daarin mag geleid worden. En dat is denk ik ook wel wat we in deze tijd nodig hebben. Een besef dat alles is tijdelijk, maar wat God geeft is een waardig doel. Wat ons zelfs tot over de dood heen zal meenemen naar werkelijk geluk. Nog eentje geloof ik over betrouwbaarheid. Trouw is het geheugen van het hart. Vind ik ook een hele mooie. Trouw is het geheugen van het hart. Het feit dat je diep in je hart weet je vaak wel waar je voor geroepen bent. Of diep in je hart weet je waar God jou voor heeft gebruikt en willen gebruiken. En dat geheugen dat blijft bestaan. Dat vergeet je ook niet. Je kan veel dingen misschien mentaal vergeten. Maar in je hart weet je heel goed waar God je voor bedoeld heeft. Nog eentje geloof ik is trouw zijn is dikwijls ook alleen maar een kwestie van gewoonte. Om het ook weer eventjes nuchter te maken. Trouw is niet altijd heel verheven. Is niet altijd heel erg alsof je Billy Graham moet zijn om trouw te zijn. Nee hoor, trouw is ook juist doen wat jou is toevertrouwd. En dat kan soms voelen als sleur. Maar in feite ben je trouw aan wat God jou heeft toevertrouwd. Nog eentje uit het Frans. Ik vind deze ook wel heel mooi. In het Nederlands klinkt het zo. Trouw komt pas tot uiting als ze afwezigheid trotseert. Het is makkelijk om trouw te zijn als alles goed gaat. Maar stel dat het niet goed gaat. Dus de afwezigheid van een stukje meewind. De afwezigheid van bemoediging. De afwezigheid van geld. De afwezigheid van gezondheid. Op dat soort momenten laat trouw zich pas echt zien. Hè? Ben jij trouw als het even niet mee zit? Het is makkelijk om trouw te zijn als het makkelijk is. Het is moeilijk om trouw te zijn als het tegen zit. En dat is wat deze schrijver hier bedoelt. Ik heb nog één, natuurlijk de belangrijkste. 2 Korinthe 1 vers 18. Want wat is nou in feite het grootste geheim van trouw? Dat is niet zozeer dat jij zo fantastisch trouw bent, maar dat je gelooft in een God van trouw. Zo waar God trouw is, wanneer ik ja tegen u zeg, bedoel ik ook ja en niet nee. Voor een Nederlander moet dat heel erg aansprekend zijn. Nee. Je moet je wel aan je woord houden. Maar de bron van dat ja en de bron van het doen wat je zegt, is uiteindelijk God zelf. Waarom kan ik trouw zijn? Het is niet omdat dat ik nou zo fantastisch ben. Nee, God is trouw. Hoe kunt u trouw zijn in de gemeente? Omdat je gelooft in een God van trouw. En je zei het al mooi in je aanbidding. God is werkelijk trouw. Dat is je basis. En dat kan ons uiteindelijk trouw laten zijn. De laatste letter van de bobo is die van de O van ootmoedig. Nou heb ik hier een heel oud Nederlands woord. Maar dat betekent tegenwoordig gewoon nederig. Ja, ootmoedig is een oud Nederlands woord voor iemand die is down to earth. Nederig. En ik geloof dat deze heel belangrijk is. Want je kunt beschikbaar zijn, je kan heel veel leren, je kan trouw zijn. Maar je karakter heeft altijd nog iets nodig om jou gewoon mens te laten zijn. Om niet te denken dat je het fantastisch bent en doet en dat je nog boven anderen uitstijgt. Je bent uiteindelijk een bobo als je ook geworteld en verbonden bent aan degene die zelf zegt dat hij nederig van hart is. De bobo is iemand die is ootmoedig. Deze geestelijke die zegt het op deze manier. De grootste vriend van waarheid is tijd. De grootste vijand van waarheid is vooroordeel. En haar constante begeleider of constante gezelschap is nederigheid. Dus geloof je in waarheid, dan heb je aan tijd heb je een goede. Want door de tijd zal je zien dat de waarheid waar is. Het grootste gevaar van waarheid is dat je een vooroordeel hebt. Je hebt dus eigenlijk nog niet de waarheid gekend. Je hebt er ideeën over, die blijken dan niet te kloppen. Maar wat heb je nodig als je de waarheid kent? Nederigheid. Want waarheid zonder nederigheid maakt trots. En dat is nou precies wat Jezus niet was. Hij kende de waarheid, maar hij was ook nederig van hart. En wij hebben denk ik vooral een besef nodig van, hier, de waarheid heb ik nodig, maar met de waarheid moet ik ook ootmoedigheid beoefenen. Ik moet ook nederig kunnen zijn om te zeggen, hier, zelfs met de waarheid ben ik nog steeds maar een mens in dienst van u, een dienstknecht. Nederigheid houdt je mens. De volgende is een vers wat we allemaal denk ik heel goed kennen. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan zul je werkelijk rust vinden. De Vredekerk is misschien wel een plek waar je jezelf mag zijn. Heel nederig, je hoeft jezelf niet mooier voor te doen dan je bent. Kom zoals je bent. Zoek je rust en je vrede in ootmoedigheid. Wees nederig, dat maakt een mens mooi. En die ootmoedigheid maakt ons ook een bobo. Een bobo is niet een ontzettend belangrijk, geleerd, super ervaren persoon. Een bobo is eigenlijk gewoon iemand die beschikbaar is, onderwijsbaar, betrouwbaar en ook ootmoedig. Mogen God jullie allemaal bobo's maken in zijn huis. God zegen jullie. Amen.